Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dichtbij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
Welkom bij de Oost-podcast, aflevering 8 met Aagje de Jong. Aagje is getrouwd met Jouke, die we kennen als gemeentelid en gastpredikant. Een podcast gewoon over haar leven, haar interesses, haar betrokkenheid op mensen, haar geloof en haar creativiteit. En René, waar gaan we het nog meer over hebben?
Parallel werk aan het leven van haar man. Evangelist. Als Godgeest in je hart komt, dan weet je dat. Groente eten met gif, dat doe je toch niet? Creativiteit met druiven en een rode sjaal. Kortom,
genoeg reden om
lekker te gaan zitten.
Pak je koffie te pakken.
Plak je zelfgebakken cake.
Van Aagje.
En lekker te luisteren naar deze podcast.
Veel luisterplezier. Welkom Aagje. We zitten bij jou aan tafel aan de Allendestraat in Govenwelle. Mooie plek hier.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Hoe lang woon je hier al?
Nou, zeg maar 2 jaar, zo'n beetje. Ja.
Oké, want jullie komen, waar komen jullie precies vandaan?
Ja, we komen uit Pijnakker. En we gingen op zoek naar een huis, omdat we uit de pastorie moesten. En onze dochter had er 2 jaar over gedaan om een huis te vinden. Toen dachten we, nou, dan moeten we maar starten. Niet wetende dat we met 3 maanden een huis zouden hebben.
Okay.
In een hele, hele heftige huizenmarkt-situatie.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk een beetje te vroeg.
Ja, met 1 jaar mag het voordat je uit de pastorie gaat. Dus het was ook te vroeg, maar met toestemming hebben we dat toch mogen doen. Dus toen gingen we hierheen.
Ja, over de pastorie en al die zaken, daar gaan we het straks nog meer hebben. Je geeft aan getrouwd.
Ja, met, zeker.
Met Jouke.
Ja.
Dat is wat we in ieder geval weten. Gaan we het ook zo nog meer over hebben. Kinderen, noem je al?
Ja, we hebben 3 kinderen.
Mooi. Kleinkinderen?
Ja, 4 kleinkinderen.
Jongen. En allemaal in de buurt woonachtig?
Nu wel, ja. Peter en Yvonne wonen met Jesse, Jurre en Zoe in Bloemendaal. En Jenny en Dennis wonen met Mats in Boskoop. Oh. En Maria heeft ook nog hier in huis gewoond. En die woont nu met 2 mooie meiden in de stad bij de Schouwburg.
Oké. Okay. Allemaal lekker dichtbij.
Zeker.
En jullie je draai gevonden in Gouden?
Ja, het was in het begin wel super stil, want Jelke werkte nog een poosje. En ik zat dus in dit mooie plekje in huis en ik dacht, ja, nu woon ik in Gouda.
Ja.
Dus,
en als je naar buiten kijkt, dan krijg je een heel ontspannen gevoel. We kijken naar een weilandje.
Ja, dit is wel heel bijzonder.
Midden in de stad, tegen een weiland aankijken.
Ja, het dorpse in de stad.
Ja.
Ja,
maar dat was dus ook wel stil, zeg je?
Ja. In de winkel ken je opeens niemand. Je gaat naar de stad en je denkt, oh, wie ken ik hier? Ja, ik ben een beetje een mensenmens, dus ik kijk daarnaar.
Ja.
En je gaat naar een mooie kerk. Maar ja, wie is mijn buurvrouw?
Ja, precies. En dat had je in Pijnakker wel. Dus af en toe stiekem nog in de auto naar Pijnakker daar boodschappen doen?
Nou, ja, ook gewoon naar de kerk daar als Jelke preekte. Maar gewoon 1 been hier, 1 been daar.
Oh ja, mooi. Je gaf aan, je bent domineesvrouw, dat geef je op deze manier aan. Jelke preekt, parochie. Je hebt, ja, dan nemen wij altijd aan, dan heb je in heel Nederland gewoond. Is dat zo?
Nou, op zich wel, want ik ben in Groningen geboren. Dus je schiet in de roos. Ja,
ja,
toch?
Ja, dat is ver in het noorden.
Zeker. Zeker. Gaat niks boven Groningen.
Niks boven Groningen.
Hoezo? En toen ik 12 was, ben ik verhuisd naar Utrecht. En daar ben ik op school geweest en ook de PABO gedaan, de kweekschool van vroeger.
Mm.
En toen ben ik juf geworden in Veenendaal. Daar heb ik 10 jaar voor de klas gestaan en ben ik ook jeugdwerkleidster geworden in de kerk zelf. Dus ik heb toen een baan gehad van 3 dagen jeugdwerkleidster en 2 dagen onderwijsres.
Oh, leuk.
En in die tijd heb ik Jelke leren kennen.
Want hij woonde ook in Veenendaal?
Nee, hij woonde in Hoogeveen.
Dus dat is in Groningen.
Ja, dat klinkt heel logisch dat je elkaar dan tegenkomt.
Nee.
Hoe kom je elkaar dan tegen?
Ja, dat willen jullie wel weten.
Ja, ja zeker.
Ja, dat willen we weten.
Ja, al die dating sites en zo. Nee, hoor. Nee, we hadden landelijke vergaderingen. En hij was toen kerkelijk werker in de kerk in Hoogveen. En hij is, toen we elkaar leerden kennen, toen we gingen trouwen, is hij begonnen met de theologische opleiding. Dus dat startte toen.
Hij is pas later theologie gaan studeren. Ja. Juist. Ja. Dus je wist, voordat je ging trouwen, wist je nog niet dat je met een dominee ging trouwen?
Nou, hij was het nog niet, maar hij wilde het worden. En dat is wel het bijzondere eigenlijk. Ik wist dat ik echt juf wilde worden. En Jelke wist al heel jong dat hij dominee wilde worden. Hmm. Dus al zijn broers zijn wel in de achtertuin bij hen gedoopt. En zo als, wij speelden juffrouwtje en hij speelde domineetje. Snap je?
Okay, ja. Geweldig. Maar daar zag je niet tegenop toen jullie gingen trouwen, dat je dacht van ik word straks domineesvrouw als die zijn opleiding klaar heeft.
Nee, ik denk dat de basis was dat we dat allebei best fijn vonden om te gaan doen.
Ja, ja. Ja. Ook wetende, dan kom ik misschien wel op verschillende plekken in Nederland.
Ja, dat is ook een beetje boeiend.
Ja, dat op zich wel.
Ja, ja. Het is ontwortelend, maar ook boeiend. Hm. Ja.
Ja, en je had natuurlijk zelf ook ervaring in het kerkelijk werk, gaf je net aan. Ja. Dus 3 dagen in de week deed je ook al werk in de gemeente.
Ja.
En dat zag je ook als een soort combinatie wat zou kunnen? Of een soort combinatiebaan dat je dacht, nou Jelke is dan dominee, ik kan als kerkelijk werker aan het werk? Of?
Nee, ik dacht als Jelke dominee wordt, ben ik voor de kinderen er thuis. Als er kinderen mogen komen. En er is dus een periode van officieel werken geweest tot en met, zeg maar, dat Jenny is geboren. En toen ben ik ook gestopt met werken en ben ik gewoon thuisgekomen. En deed vrijwilligerswerk net als ieder gemeentelid in de kerk.
Mooi. En toen ik je vroeg om mee te doen aan deze podcast, toen gaf je me aan dat je zegt, ik twijfel een klein beetje. Omdat je graag wilde, ik zeg het nu eventjes wat gechargeerd, hè, maar je zei, ik wil graag dat het een beetje ook mijn tijd wordt. Het is een periode geweest van Jelke, zijn beroep, zijn werk en zijn, ook daarmee de taak die hij had. Ik zou eigenlijk een beetje nu daar los van willen komen en dan binnen de Oostpoort een andere plek willen krijgen. Heb ik dat goed begrepen?
Dat heb je goed begrepen. Dus het is bijzonder dat ik hier achter de microfoon zit.
Ja, ja, want
dat zoek ik dus helemaal niet.
Nee.
Maar ja, het is gebeurd. En het is dus zo dat je, als je in de pastorie woont, ook wel verschillende dingen meedoet met je man. Zoals kerstfeestvieringen. Ga je mee met de ouderen. En begrafenissen en trouwerijen. Je hebt wat officiële dingen.
Ja.
Maar dat was ook wel ergens prima. Want ik hou van mensen en ik maakte er gewoon altijd wat van. Het was bijzonder om mensen te leren kennen. Gesprekken met mensen te hebben. Dus ik
maar
vond,
je staat wel, je leven is wel in dienst van het beroep van je man.
Maar ik ben altijd ook wel eigen geweest. Want in onze eerste gemeente in Waspik wilden ze graag dat ik in de kerkenraadsbank ging zitten. En dat heb ik toen echt niet gedaan. Ik denk, dan zit ik tegen een pilaar aan te kijken en dan zit de gemeente daar. Ja. Ik wil bij de mensen zitten. Dus ik heb altijd ook wel gezegd, ik word geen voorzitter van de vrouwenvereniging. Want dan ben ik druk met de leiding en niet met de mensen. Dus in het geheel heb ik wel al doorgedacht, wat past bij Aagje?
Ja.
En als je die vraag dan in die periode zou moeten beantwoorden, wat past dan bij Aagje?
Zeg maar niet op de hoofdweg mijn taken doen, maar op de parallelweg en daar mensen ontmoeten, dat wat God geeft op die dag, en daar niet te veel schijnwerpers op zetten.
Mooi. Okay. Dus deze podcast is echt een beetje uit je comfortzone.
Ja,
zeker, zeker weten.
Mooi, nou dat is mooi dat je dan ook in dit gesprek deel wil nemen.
Ja, het is ook wel een beetje toch in samenwerking met jou gegaan. Hè?
Ja.
Want het leuke is dat hij spontaan ons een e-mail heeft gestuurd met wat typeringen van jou. Dus wij konden ons ook wel voorbereiden met wat jij allemaal zo'n beetje gedaan heeft. Dus dit heeft hij ook wel genoemd en waar je nu mee bezig bent. Dus we gaan die typebeelden langs. Dat is denk ik...
En tussendoor natuurlijk muziek.
Ja.
En nog één vraag. Kijk, wij kennen elkaar, Aagje. Wij kennen elkaar eigenlijk al wat langer. Want Jelke heeft bij ons in de Morgenster... In Waddinxveen. In de kerk gestaan. En dat is eigenlijk mijn hele jeugd. Jelke is mijn jeugd.
Dus jij hebt op catechisatie gezeten bij Jelke?
100%.
Ja. En zat Jelke vooraan in de kerkraadsbank?
Nee, Aagje zat niet vooraan, hoor.
Nee. Of Aagje
zat... Nee, Aagje zat zeker niet vooraan. Wel links. Links voorin. Dat weet ik uit mijn hoofd.
En jij? Waar zat jij dan?
Rechts. Daarom weet ik het nog. Maar wat ik me dan wel afvraag, als vrouw, hoe is het om te luisteren naar je man elke week?
Zo, dat is een goede vraag, hè? Ja, elke week. Nou, er zijn ook gastpredikanten.
Ja, dat is waar.
Ja, dan kan je weer even opgelucht ademhalen.
Dan ben je ietsjes minder zenuwachtig. Nee.
Oh, ben je, ja?
Nou, weet je, het is elke week is er een preek maken, hè? Dus dat gebeurt in huis. Dus je leeft mee, je bidt er ook voor, je hebt het er soms over.
Ja.
En je weet wanneer het kwartje is gevallen, wanneer de lijnen kloppen en zo.
Hoe weet je? Dat hoor je dan? Nee. Uit de studeerkamer is een soort...
Ja, nee.
Yes.
Bij de koffie dan, hè?
Bij de koffie.
Ja. Dus je bent zondag ook wel benieuwd hoe dat dan vormgegeven is.
Het is niet zo dat hij op vrijdagmiddag hem eventjes proef houdt bij jou.
Nee, dat niet. Maar in het begin was het dat we meer het erover hadden. Nu is er ook een stukje zelfstandigheid. Ik doe dit en jij doet dat. Maar gewoon als een preek soms een worsteling is, dan zit je ook zo zondags in de kerk en dan denk je, oh, maar dit is toch goed, dit is heel mooi. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, ik ben ook wel als luisteraar erg veranderd.
Oké.
Want vanuit mijn opvoeding wist ik precies hoe een preek moest zijn. Wat goed was, wat fout was. Zo ben ik ook een beetje opgegroeid in veel liefde en betrokkenheid. Mm. Maar ik kom nu in de kerk en ik denk, wat zegt God tegen mij? En wat ga ik doen? Wat vraagt Hij van mij? En ook naar de liederen die zijn uitgekozen bij een dienst. Dan denk ik, welke liederen neem ik mee in de nieuwe week die ik ga zingen thuis? Dus dat is een hele andere houding als dat je gaat denken, is het een goede preek of geen goede preek?
Heeft hij een goede kop en een staart? Is het goed opgebouwd? Daar ben je eigenlijk niet meer mee bezig.
Helemaal
niet. Maar is dat in de loop der tijd gekomen?
Ja, zeker.
Ja.
Dat is mijn leerschool als luisteraar.
Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan toch... Het is een man met wie je de hele week samenleeft. En dan op zondag willen wij toch gevoed worden ook voor een deel. Je gaat voor een deel natuurlijk naar de kerk om zeg maar de lofzang te brengen. Maar ook wel voeding te krijgen.
Ja, zeker.
En die krijg je dus van degene die jij elke dag voedt, zeg maar. Maar dan met je prakje en je boterhammetje.
En hij gaat ook mee verhuizen, dus dan...
Je neemt hem mee. Ja.
Hij is er altijd bij. het is wel wat. Maar goed, je hebt dus leren luisteren op een andere manier. Ja. Dus ook naar Jelke anders leren luisteren.
Ja. En het mooie is ook dat je zijn hele proces van preken ook meemaakt. Dus zo kun je er ook tegen
aankijken. Daar zit ook een ontwikkeling in natuurlijk.
En een gastpredikant geeft dan een stukje wat meer ontspanning. Dan vraag ik ook eerder aan de buurvrouw, wat vond jij nu fijn aan de dienst met koffie drinken? Dat durf ik dan iets beter.
Ja, was je wel eens bang voor de reactie van een gemeentelid?
Nou, bang? Niet.
Of dat je het spannend vond? Of,
als er reacties komen, heeft Jelke me geleerd, als er reacties komen, is het een goede preek.
Oké.
Dus daar moest je maar mee dealen.
Nee, maar gewoon, dat is gewoon ook zo. Als het allemaal stil is, dan denk je, wat denken jullie? Waar zijn jullie mee bezig?
Het mag ook best een beetje schuren.
Ja.
Ja.
Nou, we gaan even naar de interesses en hobby's. Want we kunnen het natuurlijk heel erg hebben over jou als domineesvrouw. Maar we hebben van Jelke geleerd, maar ook van jou zelf al. Er is veel meer dan dat. Het is niet alleen als domineesvrouw. En ik heb er bewust voor gekozen om de taak te kiezen om voor het gezin te zorgen. Nee, daaromheen zeg je al, ik heb een parallel leven geleid. Juist en nog steeds. Waarin God dus centraal staat. Maar ook hobby's. We nemen ook aan dat je iets voor hobby's hebt. We zijn benieuwd, wat voor dingen doe je daarnaast zoal? Waar liggen je interesses?
Nou, de interesses liggen in fietsen. Dat vind ik erg leuk. Gewoon weer een nieuwe... Nee, oh. No. De bakfietsen zie je hier ook heel veel.
Ja, zie je veel, hè?
Ja, dat is het leuke van Gouda, vind ik ook, hoor. Die bedrijvigheid.
Maar lekker op de fiets. Je zit met 2 minuten op de dijk de polder in.
Ja, wij houden erg van fietsen. Ik ook zeker. En creatief bezig zijn. Ik heb Afrikaanse vrouw gemaakt. Dat is Paverpol. Dus af en toe doe ik een workshop. Of ik heb net een workshop bijenwas gevolgd met kaarten maken. En gewoon kaarten maken en daar mooie teksten bij zoeken. En iemand met een kaart verrassen. Dat vind ik ook prachtig.
Leuk. Ja. Maar er zit wel iets van creativiteit in, zo te zien. Want dat beeld, dat is een prachtig beeld.
Ja.
Is dat een beetje de juf in jou?
Ja, dat denk ik wel. Want ik ga dus niet... 100 van die beelden maken. Ik doe het een keer en dan vind ik het leuk om te voelen hoe Paverpol werkt. Maar dan wordt het weer wat anders. En met handenarbeid vroeger op school deed ik ook niet de eerste keer dat en de tweede keer dat. Maar gewoon het hele jaar door aldoor weer een ander onderwerp bedenken. Hmm. Dat vond ik erg leuk.
Oh, ja. Grappig. Hoe vind je vreugde in je gezinsleven?
Nou, oppassen bij de kleinkinderen is wel tof, hè?
Ja, een feestje.
Ja, we hebben maandag nog opgepast en Jenny was er ook nog even bij. En toen was Zoe er ook bij, want die hadden een studiedag. En toen hebben we nepverjaardagen gevierd. Ik zeg nepverjaardag, ja? We gaan een nepverjaardag doen. En toen zaten we 's morgens vroeg al bij de koffie Lang zal die leven te zingen. En Zoe was jarig. Die was jarig, zogezegd nep.
Ja.
En ze kreeg ook cadeautjes. Dus later gingen ze even naar de winkel om cadeautjes te halen.
Oh, geweldig.
En toen dacht ik later, ja, nepverjaardagen vieren en niet ouder worden. Ja, dat is het, hè? Ja,
dat is een goed idee.
Dat is het, hè?
Maar dat kan je allemaal lekker meemaken.
Ja, zeker. En leuk. Daar was Jelke ook bij, hoor.
Kijk, geweldig. Hey, ik was nog wel benieuwd welke rol duurzaamheid in je leven heeft. Want afgelopen herfst was er een groen gelovige dag. Daar was ik samen met Peter en nog wat mensen uit de Oostbord. En in de verte zag ik jou lopen.
Echt,
met Jelke.
Oh, dat ken ik nog niet alle mensen van gezicht.
Nee, maar dat was ook heel druk, hè. Dus, ja. Maar wat heeft groen gelovig voor rol in jouw leven?
Ja, ik probeer echt wel duurzaam te leven. We zijn natuurlijk wel met het vliegtuig naar Afrika geweest. Maar dat is voorbij nu.
Wat ver op de fiets.
Ja, dat is wel echt een end-fietsen. Kenia, toch?
Kenia, in Nairobi. En we doen hier mee Jelke vooral met de Stadsakker. Dat is een nieuw project. En hij gaat daar ook helpen om nu voor het nieuwe seizoen de groenten en alles klaar te maken. Maar ik hou echt heel erg van goed duurzaam eten. Dat vind ik echt heel erg waardevol. Gewoon, ik heb wel eens met fietsen die op het land dat gif spuiten gezien. Dan denk ik, dat ga je toch niet eten als er zoveel gif op komt. Dus ik probeer echt wel, de meeste groente is biologisch.
Oh ja. Ja. En waarom? Wat is de motivatie voor jullie en voor jou in het gezin?
Ja, ik denk ook wel dat het in een periode is gekomen dat ik bezig was. Wat is verstandig om te eten? Want ik heb wel ook hoofdpijn gehad. En dan moest je niet veel suiker eten, want dat is niet goed. En toen is dat gekomen. Waar ben je mee bezig? Wat eet je en zo?
Wat neem je tot je? Dus het was niet per se ontstaan vanuit een klimatologische invalshoek?
Nee, dat is nu meer.
Oh ja, okay.
Dat is nu wel veel meer.
Ja.
Ja, dat dus je meer... veel bewuster bent. Ja. Ga je wel met de auto of niet? Als het echt goed regent, ga ik nog op de fiets.
Ja. Okay, goed regenen. Dus je... Nou, dan heb je afgelopen maand heb je echt geboft. Ja. Want toen regent het heel. Ja, de natste februari sinds het einde.
Ja.
Maar je zegt heel bewust. We proberen dingen heel bewust te doen.
Ja. En dat was ook op die groengelovige dag, want dat vroeg jij.
Ja.
Heb ik een workshop gevolgd over kleding.
Ja.
En waar de kleding vandaan kwam. En ook op die dag heb ik meegenomen dat de planten in de tuin en de bloemen op de tafel. Dat zit toch ook wel gif op. En de bijen vinden dat toch ook niet zo leuk buiten, denk ik. Dus dat zijn nu weer aspecten. Dus waar koop je je kleren? Of... En de groengelovige dag heeft mij geleerd. Je kunt kleren ook in de tweedehandswinkels kopen. Maar eigenlijk is genoeg genoeg.
Ja.
En heb je genoeg kleren, dan doe je eigenlijk... Ja, heb je tijd over, want dan hoef je niet te winkelen. Hoe werkt het?
Ja. We hebben je gevraagd om na te denken over een lied. We gaan misschien wel meer liederen luisteren. Maar wat is het eerste lied wat je... ons wil laten horen?
Lied 91a. Dat is een lied dat ik bij jullie... bij ons, zeg ik nu, hè? bij ons in de kerk... toen ik hier de eerste of tweede zondag was... heb gehoord. En dat gaat over een schuilplaats. Dat je bij God een schuilplaats kunt vinden. En als je dan een beetje ontworteld voelt... en je zingt in de kerk dit lied, dan denk ik, het komt goed, want God is mijn schuilplaats.
Psalm 62, vers 9. Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Komt ook wel een beetje in lijn met het nummer.
Pas mooi.
Aagje, hoe ben je in aanraking gekomen met geloof en Jezus? En waarom geloof je eigenlijk, zeker in deze tijd?
Een mooie persoonlijke vraag van je. Ik ben een kerkmeisje geweest... En een kerkmeisje doet keurig wat de ouders vragen. Maar op een gegeven moment dan word je wat ouder. En dan denk je, hoe zit het allemaal? En een vriendin van mij op de pabo had een gitaar. En dat was het, hè? Dat was het.
Een gitaar?
Ja, een gitaar. Ja, dat raakte natuurlijk een snaar in mij. Mm. En... we kregen contact, we werden vriendinnen en ze vroeg op een gegeven moment... Aagje, ga je mee vakantiewerk doen in het christelijke sanatorium? En dat heb ik gedaan. En we werkten en we praten en zij had natuurlijk een missie, want zij merkte het wel. Ik deed het allemaal keurig, maar kende ik Jezus wel. Dus op een gegeven moment zei ze, vind je het goed als we dit boekje gaan lezen? Vrede met God. En dat hebben we gedaan en daar staat ook een gebed in. En dat heb ik toen gebeden. En toen ging de hemel open. Gods geest kwam in mijn hart. En toen ging ik de dingen snappen. En we hebben contact gehouden steeds op school. En één keer in de week kwamen we boven op een zolder van de dependance samen. en deelden we het leven en gingen we samen bidden. En toen is het gaan groeien. En later ben ik ook met de vakanties met Henk Binnendijk mee geweest naar Oostenrijk. Hmm. En daar kreeg ik heel veel onderwijs. Mijn ouders wisten echt niet wie die man was. En dat weten we nu allemaal wel. Maar daar heb ik veel geleerd.
Maar je zegt, toen kwam de Heilige Geest in mijn hart.
Ja.
Hoe weet je dat?
Nou, als dat gebeurt, dan weet je het echt. Hmm. Maar ik heb heel veel respect voor mensen die een heel klein beetje voelen en beleven. Want dat heb ik nu wel heel vaak ook gehad. Want ik wil wel zo blijven als toen. Maar het leven gaat door en je hebt voeding nodig, maar het wordt ook anders. Maar ik, als je het hebt over de eerste liefde, heb ik dat toen echt geproefd naar Jezus die voor mij gestorven is. Hmm. Ja.
Mooi. Je bent lang domineesvrouw geweest. Dat is gewoon wat het is. Is dat een ondergeschikte rol? Is het misschien een beetje een rare vraag. Maar had je dingen achteraf anders willen doen bijvoorbeeld?
Het zijn denk ik twee vragen. Dus ondergeschikte rol. Een rol die in ieder geval goed bij mij paste. Omdat ik het allemaal ook probeerde biddend bij God te brengen wat er gebeurde. En dat is niet zo zichtbaar, maar dat is zeker waardevol. En misschien naar de kinderen toe, want de kinderen hebben natuurlijk ook in de pastorie geleefd. En dat hoor je soms wel eens terug, dat is niet altijd eenvoudig. Mm. Maar ik zat ook elke zondag alleen met de kinderen in de kerk, want dat doet een ouderling of diaken natuurlijk ook. Dan laat hij zijn gezin achter en dan zit hij voorin. Maar bij mij was dat altijd wel vaste prik, hè?
Ja.
Dus in Waspik hebben we dat goed op kunnen vangen, doordat ook de meiden bij een lieve dame in de kerk mochten zitten en zo. Dus dat ging ook heel spontaan. Maar gewoon dingen anders doen, want dat is de andere vraag. Ik vind het echt zo prima geweest. Ik heb genoten van samen in de wijngaard van God te werken.
Ja. Mooi.
Ja. Als je nu zou spreken met jonge domineesvrouwen of domineesmannen, tegenwoordig natuurlijk ook. Zou je daar nog tips hebben?
Wees jezelf. En als je ook fijn vindt om te werken, dan zegen ik je in dat werk. Doe dat gewoon. Maar het is ook fijn om dingen samen te doen. Ook in de kerk. En ik zie ook dat het allemaal verandert. En dat is goed, want dat is niet alleen met een dominees-echtpaar. Dat gebeurt ook bij de andere echtparen.
Ja,
ja, dat gebeurt in heel de maatschappij, wil je zeggen.
Ja.
Dat dingen
ja.
veranderen.
Het wordt ook minder een glazen huis, denk ik. Waar je
ja, in... maar dat is waarvoor je kiest ook, hè? Want de een vindt het ook gewoon fijn om eigen taak te hebben in eigen passie. Dat je als gave ook van God hebt gekregen om te gaan doen in de verpleging of waar dan ook.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Ja. Want is die. Jullie zijn nog maar net gestopt eigenlijk met het dominees echtpaar zijn. Heb je ook gezien dat het steeds minder een glazen huis werd?
Voor ons,
ja?
bedoel je?
Voor jullie?
Ja, omdat we in Pijnakken woonden en dat is niet zozeer de Bijbelbelt. Dat is een andere sfeer. Hm. En in Waspik was het natuurlijk toen we kwamen een sfeer van protestant en katholiek. Dus dat is ook al een andere setting. Hm. In Waddinxveen was het meer de setting van dominees echtpaar. Oh ja. In Waspik was het ook wel heel erg leuk, want de een zei vrouw tegen me. En de kinderen op het schoolplein zeiden Aagje. Dus daar hou ik gewoon van.
Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Ja,
en
ja.
hoe was dat in Waddinxveen, zeg je, was het wel wat meer traditioneel, zeg je dat? Bedoel
ja.
je dat?
Ja, ik had toen meer de zorg ook voor de kinderen met de overgang van een kleine school naar de grote school in Waddinxveen en ook met het leren ondersteunen, met helpen lezen en zo.
We zeiden net al, in de voorbereiding heeft jij ook ons geholpen. Eigenlijk ongevraagd, maar wel heel fijn. En ook wel op een hele mooie manier positief betrokken op jou. Hè? Maar hij typeert jou in dat berichtje wat hij stuurde als een vrouw die trouw is in haar stille tijd met God. En toen zeiden we, als we nou eens om een hoekje zouden kijken, als je dat doet.
Hoe intiem ook. Hè?
Ja, wat zien we dan? Hoe ziet dat eruit?
Nou, eerst ga ik 's morgens even werken, gewoon dingen afwerken dat ik daar niet meer aan hoef te denken. En dat vind ik ook gewoon leuk om te doen.
En dan hier in en om het huis bedoel je?
Ja. En dan, ik heb deze kanttekeningen van de Bijbel.
We zien een groen boekje uit een serie van een stuk of 8 van dit soort boekjes, Bijbel met kanttekeningen.
En dit gaat naast mijn eigen Bijbel eigenlijk mijn leven lang mee, omdat ik hier dus achtergrondinformatie in krijg. En nu heb ik bijvoorbeeld, er stond in de kerkbode dat de ouderen aan de slag zijn met Elia en Elisa. En toen dacht ik, oh, je zult toch de mantel omkrijgen en opeens profeet worden. Ik denk, oh, dat wil ik even lezen. En toen ben ik daarmee aan de gang gegaan, dat heb ik gelezen. En nu ben ik bij Naboth en die zijn wijngaard maar eventjes aan de koning moet geven, maar dat niet wil vanwege dat de voorschriften waren in Israël. Ja. En zulke dingen staan er dan bij. Ja. En dat vind ik super interessant. En eigenlijk ben ik er stil van hoe die geschiedenis mij ook in deze tijd van lijdenstijd en Pasen wijst naar de Heer Jezus. Want er waren ook valse getuigen even om Naboth even om zeep te helpen. En nou, dat doet mij echt denken aan Jezus.
Dus elke keer word je door kanttekeningen, door informatie vanuit bijvoorbeeld zulke boekjes weer teruggebracht. En naar het evangelie, maar is ook een bepaalde verdiepingsslag voor jezelf.
Ja, en als ik eerlijk ben, dat hebben jullie al wel gemerkt, een gevoelsvrouw. En ik heb echt geleerd, als je een gevoelsvrouw bent, dan heb je Gods woord, de Bijbel, als bron heel erg nodig om in evenwicht te blijven met wat je beleeft, wat je voelt, wat je meemaakt. En als hij dan komt met zijn woord, dan is het goed.
Oké. Dus mooi. Het is een soort balans wat je zoekt en ook nodig hebt, zeg je.
Ja,
als grond om op te staan.
Ja.
Ja.
En het gevoel is helpend, want het is een antenne die niet iedereen heeft, maar die gebruikt wordt ook door God.
Mm-hmm.
Maar het gevoel kan ook dat bootje zijn op de golven die heen en weer gaat. Ja. En dan moet ik aan de preek van zondag denken. Jezus wordt wakker. Wij vergaan, dat werd gezegd. Mm. Dus dat schudden eigenlijk, dat kun je niet. Maar als het ware aan God, geef me een woord om in de gevoeligheid van de situatie staande te blijven.
En die balans te ervaren weer.
Ja.
En je gaat, want je zegt, dan lees ik een berichtje van, er zijn mensen die nu met Elia en Elise bezig zijn. Nou, laat ik daar ook eens mee bezig gaan. Er zit niet een bepaald schemaatje in. Je hebt niet een leesrooster of een kalender die je volgt of zo.
Nee, maar gewoon, dit is nu zo en dan lees ik verder. En dat raakt, als het mijn hart raakt, ga ik het oppakken.
Ja, totdat je, nu ben je met Naboth bezig en totdat je weer ergens anders een berichtje leest. En ik ga ik eens die kant op.
Ja.
En dat is dus ook het gevoel eigenlijk. Volg je gevoel dan.
Ja. Dingen die mijn hart raken, die wil ik onderzoeken.
Oh, bijzonder.
Mooi. Hey, er ligt ook een schriftje bij. Ja. Maak je aantekeningetjes of zo?
Zeker. Met de verhuizing zijn er wel wat verscheurd. Want we dachten, we moeten wel een plekje hebben voor alles, hè?
Ja.
Een hele boekenkast met aantekeningen, ook zo wat. Lees je ze wel eens terug?
Ja, we hebben, met de verhuizing heb ik dat gedaan. Van rond de geboorte en rond bepaalde gebeurtenissen. Dat ik denk, misschien moet ik die boekjes bewaren.
En welke functie heeft dit dan, deze aantekeningen dan?
Als ik het een keer wil teruglezen, kan het. Maar het is gewoon zoals ik op school ook moest oefenen met schrijven. Om het goed in te prenten, moeilijke woorden en alles. Zo wil ik ook bijbelwoorden schrijven. En soms als ik denk, deze wil ik meenemen op een dag, dan leg ik een briefje op de aanrecht en dan schrijf ik daar de tekst op. En dan kom ik weer bij als ik denk, hoe was het ook alweer?
En is het ook dat je zegt, Ik geloof dat God op die manier ook tegen mij spreekt.
Zeker.
En heb je een ervaring of een moment dat je zegt van ja, dat was zo helpend. Dat was het even het briefje uit de hemel wat ik gewoon nodig had op basis van zijn woord.
Ja, dat heb ik inderdaad. Psalm of Filippenzen 1. Hij die het werk in je bent is begonnen, die zal het volbrengen totdat Jezus komt. Dat is echt zo'n tekst.
Die heeft je gegrepen en dat is iets, je hele leven gaat dat mee.
Ja, zeker. En is er ook iets wat naast het Bijbelstudie doen. Ik heb als kind hersenvliesontsteking gehad.
Oké. Okay.
En dat is een wonder dat ik daar doorheen gekomen ben. Dat is ook naast het woord iets in mijn leven dat ik denk, ik mag er zijn. God wilde dat ik weer ging leven.
Hmm.
Ja, want het meisje in de ziekenhuiskamer is overleden en ik mocht leven.
Hmm.
Dus dat is een cruciaal gebeuren geweest dat ook grond onder mijn voeten heeft, zeg maar. Ja.
Ja, dus je zegt, en dat komt elke dag, die dankbaarheid komt elke dag terug. En in die stille tijd probeer je te laten vormen door studie, briefjes, we zien hier verschillende briefjes liggen trouwens. En die tekstjes, die leg je neer als je dat meer en meer wil inprenten. Kijk, er zijn ook misschien wel mensen die nu luisteren die het heel lastig vinden om die tijd te reserveren. Elke dag. Hè? Wat zou je die mensen willen zeggen? Hoe?
Het heeft eigenlijk, denk ik, met mij ook met verlangen te maken. Dat je het verlangen hebt om te doen. En of je het nou 's morgens doet of 's avonds. En ik heb ook een scriptie geschreven over schuldgevoel. Dus ik moet dan ook denken aan mijn schuldgevoel. Dus als ik het een keer niet doe, is het ook goed. Want ik leef van genade en niet van mijn stille tijd. Ja, toch?
Okay. Ja, daar kunnen we niks tegen inbrengen.
Ja, dus dat is de waarheid. Maar het heeft met verlangen te maken. Als je heel graag wil sporten of heel graag wil tennissen of wat anders, dan komt het ervan. Het komt er gewoon van, want je gaat het doen. En je kijkt, hoe pas ik het in? En mijn stille tijd is niet altijd 's morgens geweest, want met 3 jonge kinderen moet je ook kijken hoe je het doet. Maar het heeft dan te maken ook met keuzes, denk ik. Heel bescheiden. En ik wil het alleen maar aanraden, want je gaat een weg met Gods woord. En dat is, heel veel mensen zeggen, ik wou dat ik Jezus eens had gezien. Want als hij leefde toen, dan. Maar gewoon, ga met de Bijbel aan de slag. En
je gaat Jezus zien.
Ja.
Mooi, je hebt nog een lied genoemd. Dat is een opwekking. Opwekking 580 in deze lijdenstijd.
Ja.
Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Waarom heb je dat lied gekozen, Aagje?
Nou, ook omdat daar het hele evangelie in staat. Hm. En ook, hij heeft mij lief en daarom heb ik hem lief.
Mooi, we gaan luisteren.
Mij schoon en bevrijd van zonde. Prijs de Heer, nu ben ik vrij. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aan U.
Mooi lied met een refrein waarin staat, ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan en heel mijn hart aanbid Uw heilige naam. Daar heb je ook iets moois over verteld. En je wil dat ook graag delen. komt u weer, jij ook in die zijde, ben je ook eigenlijk heel creatief in. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat er dan uitziet?
Ja, het verlangen is dus dat als we bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, de gebedsweek die in januari wordt gehouden, dan komen we bij elkaar en dan is er een boekje en in het boekje staan de thema's en we bidden wereldwijd voor situaties. En als er dan een gedeelte is, bijvoorbeeld over de wijngaard en de ranken, dan probeer ik samen ook met God na te denken over hoe kan ik dat beeldend neerzetten. Dus naast uitleg en lezen, ook zichtbaarheid. En ik kan een voorbeeld noemen. We hebben bijvoorbeeld in de coronatijd was dat. We hadden de kerk niet dicht. Ons hart was open om het evangelie te vertellen, maar hoe kan het? Dus de kerkzaal was ontruimd. We zaten tafel aan tafel in een rechthoek. En we hadden de Bijbel en een liedboek om mee te doen. Maar we hadden ook een schaaltje met druiven. En ze kwamen dan binnen en ze zagen ook dat schaaltje met druiven. We deden samen het Bijbelgedeelte lezen, samen bidden. En aan het eind van de avond zei ik, willen jullie nu allemaal je trosje druiven pakken? En bij de deur stond een grote schaal. En willen jullie dan dat trosje druiven daar opleggen? En in je hart denken, de vruchten zijn voor de landman.
Mooi, ja, wij hebben ook een trosje druiven.
Ja, dat is heel bijzonder, want dit hebben wij dus beeldend hier, praktisch. Ja, ja. Daar gaan we een foto van maken.
Ja, zeker, ja.
Oké, dus het is, dan zeg je, oké, we hebben het dus over een bepaald thema. Dat is dan dus, in dit geval ook ging dus over de wijnstok en de ranken, de vruchten. En dan samen met God probeer je te onderzoeken van, wat zou nou een bepaald beeldspraak zijn waardoor mensen dat meenemen de week in. Zodat ze dat wat scherper hebben of wat meer voorbeelden. Zeg ik dat zo goed?
Ja, prima. Het raakt een andere snaar als je denken.
Ja, precies. Dus eigenlijk een soort kunst waar jij ook eigenlijk altijd voor pleit, Orno. Ja.
Hey, hoe gaat dat proces dan? Want ga je zitten piekeren of zeg je ik wacht tot me iets binnenkomt?
Nee, ik doe dan Bijbelstudie van het thema. En dan bid ik om creativiteit. En dat borrelt vaak helemaal zo vanzelf.
Ja. En heb je daar nog later dan iemand die erop terugkomt en zegt van, nou, dat was echt het beeld wat mij deze week bijvoorbeeld heeft vastgehouden of geholpen?
Dat op zich niet, maar wel dat je stil wordt, dat het landt. Ah, ja. Dat merk je. En als je dan weer aan de slag gaat, dan zeg je, weet je nog dat die mevrouw een sjaal heeft gebreid, een rode sjaal, omdat we de band van de liefde willen vasthouden. En in dat gedeelte kwam dus de band van de liefde naar voren. En ik vroeg aan haar, want ik had hem niet, heb jij ook een rood sjaaltje? Nee, zegt ze, ik heb geen rood sjaaltje, maar het komt goed. En 2 dagen later had ik een rode sjaal gebreid en al voor de bijeenkomst. En dan doe je het ook op een gegeven moment nog gewoon samen. Dus dat is heel erg leuk.
Ja.
En elke keer denk ik aan de judo met al die banden, maar denk ik aan de band van Jezus, de band van de liefde.
Ja, dat is echt heel gaaf.
Leuk. Mooi, ja.
Hoe ga je dat in onze kerk naar binnen brengen, Aagje?
Oh, maar dat hoeft niet meer. Ik ben gepensioneerd.
Kijk, zo werkt het ook. Maar ben je dan ook gestopt met het delen van het evangelie? Vanwege je pensionering?
Nee, dat kan niet. Hè? Oh. Nee, dat kan niet. Ik denk dat je leven lang doorgaat totdat hij komt.
Ja.
Ja.
En heb je daar nu een nieuwe vorm voor gevonden voor jezelf?
Ik ga misschien, het is nog in een beginstadium, bij Elias Bijbelstudies geven. Dat stond in de kerkbode. of er mensen waren die daarin mee wilden doen. Er zijn twee vrouwen geweest die dat altijd hebben gedaan. En één is gestopt en nu vroegen ze nieuwe mensen. Dus ik ben op gesprek geweest en ik heb een keer meegedraaid. Gewoon gekeken hoe het werd gedaan. Maar ik zei, ik doe het wel een beetje anders. Dus ik zal nu aan de beurt zijn en kijken of ik ook pas bij de doelgroep en of dit ook fijn is. Maar ik heb dus nu zit ik na te denken over de leidersbeker. Dat Jezus die beker moest drinken voor ons.
Nou, er wordt weer iets beeldends bijgepakt, zeg maar.
En daar ga ik dus bijbelgedeelten en liederen bij zoeken. En dan wil ik dus zwarte kaartjes en bruine kaartjes op tafel leggen. En ook zelf dan een zwart kaartje in de beker doen, dat hij ook voor mij moest sterven. En ook voor mijn zorgen. En voor ons allemaal. En misschien dat de mensen ook een kaartje daarin willen doen. En die worsteling van Jezus toen hij zei, mijn dorst, die komt bij mij binnen. Dus ik denk dat ik daar ook nog verder mee wil. Dat Jezus de beker heeft gedronken. En als je dat mag geloven en dat je bewust bent, dan mag je als het ware blij worden en op de trommel slaan. Want het is waard om hem daarvoor te danken.
Mooi. Het is ook een trommel uit Kenia, denk ik.
Jazeker. Ja.
En dit is iets bijvoorbeeld wat je bij een Elios zou kunnen...
Nou, ik ga kijken of het past. Oh, ja. Maar bijbelstudie doen is dus voor mij goed mijn best doen op wat ik lees en wat het betekent. En altijd die stap doen, hoe kan ik het overbrengen?
Ja, ja, dat is ook een beetje de juffrouw nog die, die erin zit, denk ik. Hè?
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Wauw. Het is inderdaad heel, heel creatief, grappig. Want ik kan me ook voorstellen, sommige mensen denken van het haakt helemaal niet aan.
Ja, nee,
dat sluit helemaal niet aan.
Die moet boeken lezen.
Precies. Maar er zijn genoeg mensen die dit natuurlijk ook heel prettig vinden, heel sprekend. Stel nou dat je als luisteraar twijfelt überhaupt over het bestaan van God. En dus je denkt van ja, jij zegt net van eigenlijk een soort, nou bijna zoete inval, de manier waarop de Heilige Geest in mijn hart is gekomen. En dat heeft mijn leven gewoon gevormd, veranderd en vernieuwd. Maar stel dat je dat helemaal niet hebt. Hoe zou je dan een creatieve manier kunnen bedenken? Of wat zou een creatieve manier kunnen zijn om iemand dan te leren zoeken? Om te helpen, om God te zoeken?
Als je bijvoorbeeld denkt, ik wil graag met anderen brainstormen, dan zou ik naar die kring gaan die er nu is, waar 9 mensen nadenken over geloven, maar niet precies zo als zo, maar gewoon het mag ook zo zijn.
Ja, dus met twijfel, de groep twijfelaars of zo.
Dat zou ik doen. Ik heb hier ook het waarde- en normenspel. Dat mag je ook hier komen spelen, ik bedoel... Maar als je weet wat je waarden zijn, misschien is het leuk om dan in de Bijbel te kijken. Als je bijvoorbeeld vrijheid heel belangrijk vindt of betrouwbaarheid, wat zegt God daarvan? Dat zou kunnen. Maar wat ik wel geleerd heb is, vraag het gewoon aan God zelf.
Oh ja.
Vraag aan hem, ik wil u beter leren kennen. Wilt u mij helpen?
Dus eigenlijk dat boekje, of tenminste dat kleine briefje wat je net had met vrede met God.
Ja.
De soort inleiding ergens naartoe en dan vervolgens een gebed.
Ja.
Je zou eigenlijk iedereen adviseren, doe dat.
Ja, want wat wil God liever dat je vraagt, kom in mijn hart, maak het me duidelijk. En je kunt natuurlijk, want dat is heel bijzonder in onze kerk, ook naar mensen gaan die bidden en voor je willen bidden. Ook na de dienst.
Ja.
En je kunt ook vragen, ik heb dit verlangen. Wil je bidden om de Heilige Geest dat dat gaat gebeuren?
Ja. Jelke schreef ons de prachtige zin. Door mijn vertrek uit Pijnakker had de gemeente een predikant minder. Maar met ons vertrek verloor het dorp een evangelist in de persoon van Aagje. Nou, ik moet zeggen, toen ik die zin las, ik vond het echt een hele ontroerende zin. Omdat ik dacht, daar... Nou, het getuigt gewoon van veel waardering, van eer ook voor jou als persoon. Dat vond ik mooi. Als je naar de vijfvoudige bediening zou willen kijken, ik weet niet, die zou je
vijfvoudig?
Toch, dat is het toch? Zeggen ze toch? De,
heb
de
jij
herder.
Geleerd?
Ja, precies.
Of categorisatie. Je mag
van Jelke. Herder, evangelist, leraar, profeet, apostel. Zou je dan jezelf ook een evangelist noemen?
Ja, ik denk het wel. Maar ik heb dus dit pakketje.
De tafel ligt helemaal vol met spullen. Nou, hebben we een pakketje.
Ja,
in beeld.
En dit is een Brinkie. Dat is een klassieke Brinkie.
Dus met dat boekje.
Oh, okay.
Wat je zelf ook hebt gekregen.
Ja, ja. En dat deel, ben ik dus hier, want ik was hier natuurlijk ook in mijn eentje een beetje, in een nieuwe plaats. Dat heb ik dus ook uitgedeeld hier. Als ik denk, dit moet ik aan iemand geven en hij wil het of zij wil het hebben, dan deel ik het uit. Zo heb ik dus ook contact gekregen met een jonge vrouw. Ik was richting Boskoop op de fiets en ik fietste langs een bankje bij Bloemendaal. En toen voelde ik in mijn hart, ik moet terug. En toen ben ik weer teruggefietst en dan bibberen mijn benen wel een beetje hoor. Maar ik ben naar die jonge vrouw gegaan en toen heb ik gezegd, hier is een pakje liefde voor jou. Nou, dan gebeurt er wat. En ik heb ook, en dat gebeurt niet zo vaak, het boekje met haar mogen lezen. Mm. En ik heb gezegd, wil je ook samen bidden? Nou, het was natuurlijk best heel veel, voor mij ook. Maar God gaf het me. God geeft zoiets. En ik heb haar mailadres gekregen en ik mail ze af en toe met haar in alle getrouwheid en ik bid voor haar. Ja.
Heeft zij ook dat gebed uitgesproken? Dat je weet?
Ik hoop het, maar haar situatie is heftig. Hmm. Want de situatie van heel veel jonge mensen is heftig. In Gouda zie ik ook heel veel mensen die drugs gebruiken. Ik ken nu de coffeeshops. En ik sta er soms even te bidden als ik boodschappen heb gedaan. En ik denk, moet ik iemand een boekje geven? God, zeg het maar. Ik ben beschikbaar. Mm. En wat hij ermee doet, dat doet hij ermee. Het is mijn verlangen dat mensen Jezus leren kennen.
Wauw. En ja, we wilden vragen, waar komt die drijf vandaan? Maar
dat verlangen, hè?
Dat spat eraf.
Ja, maar gewoon, als je denkt, 's morgens sta ik op en dan zeg ik, God, dank u voor deze dag. Dan staat er in de vensterbank een kaart van Israël. Dan zeg ik, zegen uw volk Israël. Dat komt niet van mezelf, dat geeft God mij. Kom ik hier in de winkel bij Govenwelle, sta ik bij de kassa, kijk ik om me heen en ik denk, wie staat hier? Een man met een keppeltje op. Ik denk, hè? Ik heb de krantenartikelen gelezen over hoe moeilijk het is voor een Jood in ons land. En dan sta ik achter de kassa en er staat een man met een keppeltje op. Ik had net een doos bonbons gekocht. Ik denk, nou, wij eten niet eens zoveel bonbons, maar ik denk, ik moet een doos bonbons hebben. Niet even later wetende dat ik iets verder dat winkelcentrum inloop met een Jood naast me. We raken in gesprek. Hij heeft mijn bonbons en ik nodig hem uit voor de kerk. Want hij zegt, soms ga ik naar de synagoge in Delft. Maar dat durf ik ook niet altijd. En hij leest over Jezus. Nou, ik kom thuis en ik denk, hoe dit allemaal gebeurt, weet ik niet. Maar ik heb een Jood gesproken in ons winkelcentrum. En God heeft het gegeven. En ik ben vriendelijk geweest. Ik heb gezegd, de kerken in Gouda staan open, elke zondag, u bent welkom. Zonder bewaking dan, ik zeg ja, zonder bewaking, er is geen bewaking, want wij mogen nog met elkaar gewoon naar de kerk in Gouda.
We gaan over naar het laatste lied wat je hebt uitgekozen. Waar gaan we naar luisteren?
Ja, het is lied 188, denk ik, hè? En dat gaat over de Samaritaanse vrouw. En dat heeft ook dus voor mij wel iets te betekenen met de beker. De beker van Jezus die hij leegdronk voor ons. Maar wij hebben ook dorst. En de Samaritaanse vrouw had ook dorst. Maar ik net zo goed. En de mensen in Gouda die verslaafd zijn, want je wil niet weten hoeveel dat er zijn, hebben ook dorst. En wat is hun dorst? Maar we mogen onze dorst lessen. En daarom heb ik in coronatijd dit lied geleerd en spreekt het me ontzettend aan. Ik sta in de rij met alle mensen. We hebben Jezus nodig, maar hij is beschikbaar voor ons. Hij wil voor ons zorgen.
Bij de Jacobsbron stond ik dorstig in de zon.
Aagje, we hebben een laatste vraag. We zijn aan het einde van dit gesprek. We zijn sowieso dankbaar voor je manier in creativiteit, wat je allemaal naar ons hebt laten zien, maar ook de manier waarop je voorleeft. Ik vind dat inspirerend, waarvoor dank. Maar als je nou zou mogen dromen, welke beweging zouden we kunnen maken als gemeente waarvan je zegt, ja, dat is wel iets op basis van mijn ervaring, op basis van misschien wel stille tijd, op basis van mijn levenswandel met Jezus. Het zou heel gaaf zijn als we die beweging zouden kunnen maken als gemeente.
Ja, ik kom uit een droom van werken ook met buitenlandse vrouwen. Uit Georgië, uit Burundi, uit Syrië, ook uit Afghanistan. We hadden een groep vrouwen en dan denk je...
En dat was pas in Pijnakker?
Ja. Okay. En dan denk je, hoe zit dat hier? Hè? Hier zijn natuurlijk internationale kerken. Mm-hmm. 2 heb ik begrepen. Maar om ons heen zijn ook heel veel buitenlandse gezinnen. En dus ook vrouwen hier, die ik ook hier heel veel zie wandelen. Wil je die ook graag in de kerk? Is dat een blank, wordt het, blijft het een blanke kerk? Ik zie er soms 1, dan denk ik, hey, leuk. Wil je een blanke kerk blijven? Dat is een vraag, maar dat is op leidsniveau, denk ik. Ik vind, er zijn in Oostpoort ontzettend veel getalenteerde mensen. Ik geniet er heel erg van wat iedereen allemaal kan. Ik zie de Oostpoort-app en ik denk zo, dat en dit en dat en een spelletjesavond en zo.
En een podcast.
En een podcast. Maar wat gaan we doen met elkaar? Waar gaan we naartoe? Wil je graag missionair? Ga je het govertje afhuren en ga je daar een alfa doen? Gaan we met elkaar een half jaar bidden of we iemand uit de straat kunnen vinden die mee wil naar de alfa? Denk je missionair, dan denk ik aan de boekenkast bij de Albert Heijn. Dan denk ik, daar kunnen mooi kinderboeken van Bijbelse kinderboeken komen te staan. En als we boodschappen doen, gaan we dan even daar gewoon staan en een boekje pakken en kijken of je een gesprekje krijgt met een kindje of met wie dan ook. Wil je?
Kleine stapjes.
Kleine stapjes, ja. Maar ook wel in wat willen we met elkaar? Is het jouw passie of is het jouw gave en hoe gaat dat samen? Maar daarin sta ik nog helemaal achteraan en ga ik eerst ontdekken hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal gaat. En eerlijk gezegd vind ik dat weer het leuke van een grote kerk, dat ik het niet allemaal weet. En dat hoeft ook allemaal niet meer, maar ik wil wel graag meedoen.
Ja, oké, mooi. Ja, dus de droom is misschien niet zo heel erg uitgestippeld.
Nee.
Maar het is meer iets dat je zegt van nou, met elkaar ontdekken. Wat zouden we willen? Hoe zouden we iets kunnen betekenen voor Govenwelle? Voor eventueel die multiculturele vrouw die hier in de buurt rondloopt. Hoe zouden we die kunnen betrekken? Willen we dat wel, willen we dat niet? Het zijn gewoon vragen die je wil stellen eigenlijk.
Ja, en ook, ik merk wel dat er... Ik denk altijd als ik naast iemand zit, die zit al jaren in de Oostpoort. Maar dat is helemaal niet zo. Die ook, is er ook dan ook 2 of 3 jaar.
Ja.
Dus dan denk ik, waar komen ze vandaan? En zijn ze op een goede manier uit de kerk gegaan? Wij zijn door verhuizen uit de kerk gegaan. En gaan we dan hier... wat is het cement? Wat bindt ons samen? Hoe gaat het gebeuren? En als je ook denkt aan mijn werk van vroeger, dan denk ik ook heel erg aan de jongeren van 11 en 12 jaar. Die zou ik zo graag betrekken bij, nou ja, als ze kunnen dwarsfluiten of wat dan ook, laten ze een lied meespelen met de band. Gewoon om die leeftijd alvast een beetje vast te houden voordat de toekomst komt. En ze hun eigen ding of op slot zijn, omdat ze gewoon niet beschikbaar zijn, omdat ze door de puberteit gaan. Dus die leeftijd van 11, 12 jaar zou voor mij ook een missie kunnen zijn. Ja, waar kies je voor? Wat ga je doen? Want je hebt wel tijd, maar niet alle tijd. Ja, toch?
Mooi. Het zijn al wel een paar mooie dromen. Ja. We nemen het allemaal mee. We zijn aan het eind van het gesprek. Ontzettend bedankt.
Jullie ook, hè? Om mij te helpen dit te doen.
Ja. Ja, Joke had ons wat tips gegeven om jou tevoorschijn te luisteren, zei hij. Volgens mij is dat best goed gelukt. Heel erg dank voor de gastvrijheid, voor je tijd en het gesprek.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram kanaal @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende. Doei!